Ja, een disclaimer misschien voor de mensen thuis die nu luisteren. Het is paasweekend voor u. Voor ons is het nog maar woensdagmiddag, 2 uur.
En jij bent al door je woorden van vandaag heen,
Bram. Dit is mijn... Ik zou aan siestas moeten doen. Om 2 uur ben ik altijd op mijn minst.
Oh, 2 uur is jouw dip op de dag. Dus als mensen aan jou vragen, ben jij een ochtend- of avondmens? Zeg je, ik ben een ochtend- en avondmens. Ja. Maar overdag liever niet.
Nou, overdag ook wel, maar tussen 2 en 3 niet. 2:30.
Dus we zitten echt... Maar waarom... Ja,
ja. Waarom?
Ja, omdat ik dat vroeg. Ja, maar dan had jij toch... Ja, nee. Maar vind ik toch jammer dat je dan niet harder zegt... Nee, dat kan ik niet. Nee, want dan ben ik altijd moe overdag.
Nee, dat is toch geen argument.
Kom maar op. Wat doe je dan normaal gesproken om 2 uur?
We moeten door. Maar ik wil het even... Dit is natuurlijk leed van niks. Maar ik wil nog even zeggen tegen de luisteraar... Het is nu dus woensdag, hè. Er zit een tijd van 3 nachten.
Dus stel, er gebeurt iets heel ergs tussen nu
IS
en dan?
Aanslag in Sint-Petersburg.
Amsterdam.
Of, dat is wel heel erg meteen. Ja, Sint-Petersburg is ook erg.
Maar Amsterdam zou wel nog net zo erg zijn.
Komt het wel heel dichtbij in één keer.
Ja, komt letterlijk dichtbij.
Dat zou kunnen gebeuren. Dan weten we dat dus niet Rafa wordt binnengevallen door Israël. Bijvoorbeeld weten we nu niet.
Wij weten van niks.
Joost Klein trekt zich terug.
Wij weten
Europa,
van niks.
We weten van niks.
Nee.
Dus dat allemaal onder voorbehoud gaan we toch een podcast opnemen, Wilbert. En nu, omdat het is Goede Vrijdag, is iedereen aan het feest vieren.
Ja, en ik zou zeggen, het is heel erg moeilijk natuurlijk om...
Jij ziet morgen Donnie? Nee. Of is dat een spoiler?
Eergisteren.
St. Oh.
Mag je niet weten. Nee. Maar want je hebt natuurlijk de, hoe heet dat ook weer, de bullshit mok van de week.
Mm-hmm.
Ja, die gaat dan dit keer denk ik naar Pontius Pilatus. Of niet?
Is dit christenhumor?
Ja, het is een Goede Vrijdag.
Jezus Christus.
Jezus ligt in het graf.
Ja, dat weet ik wel.
Hij is gekruisigd. Pontius Pilatus, die was handen in onschuld. Pilatus, gefeliciteerd met de bullshit mok.
De Mark Rutte van de week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
En het leuke dat hij
de
jingle
is.
Nog steeds niet aangepast is. Dankjewel, Alexander Weber. En ik wil zeggen nog over jou.
Dit laten we erin. We knippen het
eigenlijk
niet.
Is jouw carrière gewoon één lange pad naar een vast contract bij de EO, toch?
Ja. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
Wie gaan we bellen vandaag? Hilbert van de Kamp.
Ja, ik dacht... Nee, ik ging nu weer een grapje maken over tot de kern komen, maar dat lijkt me echt onzin. Maar...
Wel?
Ik las een heel lang stuk van Jaap Tielbeke in de Groene Amsterdammer over kerncentrales.
En dat ze goed zijn of niet goed zijn?
Ja, dat gaan we denk aan Jaap vragen. Okay. Want ik was een keer op zo'n, zoals jij dat noemt, Extension Rebellion bijeenkomst. En daar zei Chris Julian, de geestelijk vader van XR Nederland. Die zei daar, leuk, kerncentrales, maar het is er gewoon te laat voor. En, en als je het stuk van Jaap Tielbeke hebt gelezen, dan is het sowieso te laat. Want het is een super lang stuk.
Jezus.
Ga met hem over bellen.
Oh ja, ik vind het nog goed om dat nu een beetje te munten. Leuk, maar het is er te laat voor. Dat is toch eigenlijk, kun je altijd zeggen over dingen.
Het is te laat.
Het is te laat.
Waar is het nog meer te laat voor?
We gaan bellen met Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. Daar bellen we vaker mee. Dat moet ik wel eerlijkheidshalve bekennen, zichzelf al vroeg melden deze week. Hij wil het graag hebben over de buitenlandse financiering van politiek in landen. Dus dat ging over Philip de Winter, die door China is gefinancierd jarenlang. Maar het ging ook over de ChristenUnie, jouw partij.
Wilbert, niet mijn partij. Doe mij niet in die hoek.
Die dus blijkbaar heel merkwaardig, ik weet daar ook niet van de hoed in de rand, maar dat gaat Jurjen ons vertellen, op een hele merkwaardige lobby, radicaal-rechtse lobbypraktijk stond. Don Ceders zat samen met de Koekoeksklan in een groepsapp. Nou ja, vrije...
Don Ceder met de Koekoeksklan in een appgroep. Ja, Suske en Wisk album.
Ja, dat is dus...
Don Ceder en de Koekoeksklan.
Het punt dat hij maakt is dat de inmenging van buitenlandse gelden en buitenlandse politiek op landelijke nationale politiek eigenlijk heel groot is. Ja. Dat we daar te weinig van weten. We gaan ook bellen met...
Ger Waring.
Ja, Grunniger.
Grunniger. Een soort van bekende Groninger als het gaat om de gaswinning. Overal wordt hij uitgenodigd. En nu is eindelijk zijn case opgelost en ik dacht... Het is ook een keer goed om positief nieuws uit Groningen te hebben. We gaan even nabeschouwen met Ger.
Het is toch Pasen. Positief.
Positief. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galm door gans Jeruzalem.
Ja, ik...
Jij bent er helemaal klaar mee. Hè? Nou, en we gaan toch met iemand anders bellen, Bram. Ja. Bram, wat weet jij van een zogenaamde
helemaal
memes?
Niks. Jij vroeg aan mij vanochtend, was het vanochtend dat je dat
gisteren
vroeg?
Ik.
Was het al vanochtend dat jij dat vroeg?
Wat is jouw lievelingsmeme?
Wat is mijn lievelingsmeme? Ik heb geen lievelingsmeme. Ik heb geen meme.
Überhaupt een meme?
Ik ken wel, ik ken wel een, ik zou ze kunnen herkennen, maar ik kan niet een meme zo oplepelen.
Nee.
Heb jij een lievelingsmeme?
Nou, bijvoorbeeld wel van dat hondje die zo tussen al die vlammetjes zit.
Oh, dat is ook, die zit ook in mijn top 3 memes.
Ja? Nou, ja. Mooi. Dan gaan we even met Chloe Arkenbout daarover bellen. Je wist niet dat het bestond, maar zij is een zowaar een meme-onderzoeker.
Ongelooflijk, hè?
Ja, kan allemaal.
Zou dat nou volgens Rutger Bregman dan een bullshit job zijn? Of moeten we dat dan Chloe vragen?
Ik denk dat we überhaupt met Chloe niet over Rutger Bregman moeten praten. Of vind je hem een meme? Dan wel.
Dit zijn de linkse mannen, los het op van zaterdag.
30 maart 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan de binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Met Jaap.
Jaap.
Hallo, met Wilbert.
En Bram, links van Bram.
Hallo. Hallo. Jaap.
En Bram ook, hè? Wilbert zegt hij.
En Bram. Hallo, okay. Bram.
Oké. Okay. Hallo, Jaap.
Bram voelt zich weer gezien. Nou, heel fijn. Jaap, ik zat de Groene Amsterdammer te lezen.
Heel goed. Altijd een goed idee.
Sommige mensen die verlaten nu deze podcast acuut, denk ik.
Die denken, ik ga wat anders doen. Ja, maar het was
zo. Dit zijn toch de linkste
mannen? Jawel, maar ja, het heeft toch altijd meteen zo van... We zoeken natuurlijk ook aansluiting bij het volk, hè? Dat is toch een toverwoord in deze tijd. Het klinkt meteen zoals de elite leest de Groene Amsterdammer. Dat is gewoon waar ik even voor waak. We lezen ook gewoon de Voetbal International af en toe, tenminste ik.
Ik
ga door.
Ik ook. Nee, oh jij ook. Ja, ik niet. Nou, ik zal de volgende keer gewoon zeggen, ik zat de stripjes in de Groene Amsterdammer te kijken. En toen bladerde ik per ongeluk door en kwam ik een heel lang artikel van jou tegen, Jaap. Over kerst, ja. Nou, zelfs voor de Groene Amsterdammer was het best wel lang, toch?
Is zo, ja, ja.
Ja, ja. En dat gaat over kerncentrales, om kernenergie op te wekken. En ik heb voor mensen die daar iets meer over willen horen, die kunnen ook natuurlijk ook de Groene Amsterdam een podcast luisteren, waarin het stuk met jou besproken wordt. Maar daar werd ook eigenlijk dezelfde vraag gesteld aan jou. En ik dacht, nou, die ga ik hier ook stellen. Want dat vind ik wel een interessante vraag. Waarom besloot jij om over kerncentrales te gaan schrijven?
Ja, ik heb dat dus echt lang vermeden. Kernenergie is echt zo'n hyper gepolariseerd debat binnen klimaatbeleid. En ik het erger me ook kapot dat tijdens iedere verkiezingscampagne leek de hele discussie over klimaatbeleid te worden platgeslagen tot de vraag, willen we wel of geen kerncentrales in Nederland? Terwijl daar volgens mij, nou ja, slechts een heel klein deel van een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. En dat debat dat draait altijd al heel snel in de bekende rondjes. Hè? De tegenstanders die principieel tegen zijn, vinden dat we dat toekomstige generaties niet aan moeten doen vanwege het radioactieve afval wat vele duizenden jaren gevaarlijk blijft. Vanwege de veiligheidsoverwegingen. En de voorstanders die vinden dat we niet zonder zo'n schone energiebron kunnen.
Ja.
Maar de aanleiding was nu eigenlijk dat debat een beetje beslecht leek. Want als je gewoon kijkt naar de situatie in Nederland, dan hebben we nu een parlementaire meerderheid van partijen die enthousiast voorstander zijn van nieuwe kerncentrales in Nederland.
Ja.
Het vorige kabinet is er al mee begonnen met plannen maken. Ook uit opinieonderzoek blijkt dat ook steeds meer Nederlanders er voorstander van zijn. Die angst is toch een beetje weggeëbd. En de urgentie van klimaatverandering is toegenomen. Dus ik dacht, laat ik eens gaan kijken, als dat dan inderdaad het voornemen is, hoe moet dat dan? En wat houdt dat dan in de praktijk in?
Ja, ja. Want wij eten natuurlijk de linkse mannen los het op. En we zijn altijd blij als er een bepaald debat een andere kant op draait, waardoor weer iets mogelijk wordt. Je zou dus eigenlijk wel kunnen zeggen dat de opinie en überhaupt de hele politieke wil om dit te doen, dat die er is.
Ja, dat zie je heel duidelijk. Hè. Terwijl ik bezig was met dat stuk, kwam er ook nog weer een motie in de Tweede Kamer, waarbij de meerderheid zei van we willen geen 2 kerncentrales zoals nu het plan was. Nee, we willen er 4. Je ziet zelfs bij tegenstanders dat de argumenten verschuiven. Hè. Vroeger waren het toch meer die principiële bezwaarden die ik eerder al noemde. Nu is het iets meer pragmatischer. Vanwege de kosten worden dan vaak genoemd, of de bouwtijd. Maar je ziet dat het voornemen is om in Nederland in 2035 tenminste 2 nieuwe kerncentrales te hebben. En dat was een beetje het uitgangspunt van, oké, hoe wil je dat dan realiseren? Ja. Want het suggereert natuurlijk lekker van die daadkracht, hè, te zeggen van, we gaan er 2 bouwen of zelfs 4. Maar hoe moet dat dan?
Ja, nee, want het klinkt natuurlijk heel goed, maar ik zat pas bij een meeting van Extinction Rebellion en daar werd eigenlijk de vraag aan Chris Julian ook gesteld van, ik sloeg even tegen mijn microfoon. Maar er werd de vraag ook aan Chris Julian gesteld, moeten er nou kerncentrales komen? En hij zei, ik heb daar eigenlijk niet echt een mening over, het is er gewoon te laat voor. Mm. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat is het punt natuurlijk van het bouwen van kerncentrales, dat behoorlijk lang duurt. Want ik zei net 2035, maar hoe meer ik me erin begon te verdiepen, hoe duidelijker wordt dat wel een heel optimistisch streven is. Dat in de praktijk in Europa de bouw van kerncentrales veel en veel langer duurt. Dus voor die korte termijn heb je er inderdaad helemaal niks aan. Gaat het je niet helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen voor 2030 en waarschijnlijk ook niet voor 2040. Maar het argument van voorstanders is dan vaak, we moeten ook vooruitkijken naar 2050 en verder. En als we dan een volledig klimaatneutraal energiesysteem willen hebben, dan hebben we een betrouwbare energiebron nodig. Hè? Want de zon schijnt niet altijd, de wind waait niet altijd. Je ziet nu al met die enorme schommelingen dat het energienet, het stroomnet overbelast raakt. En daar zou kernenergie een uitkomst voor kunnen bieden.
Ja.
Dus dat is het argument voor.
Maar is dat zo?
Daar valt zeker wat voor te zeggen. Ja. De vraag is alleen, is het noodzakelijk? En zo wordt het vaak voorgesteld, het is onmisbaar. En dat is niet zo. Dus er zijn wel degelijk alternatieven te verzinnen. Of dat nou gaat over groene waterstof, of over biomassa, of over gascentrales met het afvangen van CO2 en het ondergronds opslaan.
Ja.
Alleen daar is de milieubeweging ook niet echt enthousiast over. Sommigen hebben ook veel hoop op de accu-revolutie, dat batterijtechnologie zo snel gaat dat je een oplossing kan vinden voor dat fluctuerende vraag en aanbod. Want dat is een grote uitdaging voor het energiesysteem. En ik bedoel, kijk, op Europees niveau kan je denk ik wel stellen dat kernenergie een rol blijft spelen. De vraag is alleen, moeten we daar in Nederland nou volop inzetten ook?
Ja, en jij zegt eigenlijk, dus het is misschien niet onmisbaar. Maar dan is wel een hele belangrijke volgende vraag ook, is het haalbaar? En zonder misschien alles uit je artikel weg te geven, waar zit hem de bottleneck of waar zitten hem de bottlenecks?
Ja, dat zijn denk ik 2 dingen. Het eerste is gewoon heel praktisch ook de locatie. Waar wil je zo'n centrale bouwen? Nou, als voorkeurslocatie wordt er dan snel naar Zeeland gewezen. Daar staat er al 1.
Ja.
En veel Zeeuwen hebben daar ook niet zoveel problemen mee. Uit opinieonderzoek blijkt dat de Zeeuwen zelfs het meest voorstander zijn van kernenergie.
Echt
alleen
kernenergie,
als je kijken, ze hebben daar ook zo'n burgerberaad in het leven geroepen. Om te kijken van oké, als die plannen doorgaan, hoe moet dat dan?
Ja, het is nog een inspraakgroep of zo. Niet per se een burgerberaad.
Ja, precies. Ja. Het mocht niet gaan over de vraag, willen we wel of geen nieuwe kerncentrales? Maar over de vraag, als die er komen, aan welke voorwaarden moeten ze dan voldoen?
Ja.
En nou, daarbij bleek, als je dan gaat kijken waar het over gaat, dan is het niet een soortgelijke centrale die er nog eens bij wordt gebouwd. Dat gaat over centrales die minstens 3 keer zoveel capaciteit hebben. Dus echt enorme energiefabrieken zijn. Waarbij de bouwtijd, dat kan wel oplopen tot meer dan 15 jaar. Waarbij op het hoogtepunt werken er zo'n meer dan 10.000 mensen aan zo'n project die allemaal gehuisvest moeten worden. Mm-hmm. Je hebt een enorme bouwplaats nodig, je hebt een bouwverkeer nodig. Dus die Zeeuwen die zijn ook naar een soortgelijk project in Engeland geweest. En toen ze dat zagen, dachten ze, hoe moet dat hier in hemelsnaam? En nu hebben zij voorwaarden geformuleerd van oké, als het dan hier gaat gebeuren, dan moet er aan deze zaken voldaan worden. En dat is toch best wel, als je die gaat nalopen, eigenlijk zeggen deskundigen van dat is praktisch niet haalbaar op die manier. Dus ofwel die voorwaarden worden aan de laars gelapt, of er moet een andere locatie gezocht worden. Er wordt naar de Maasvlakte gekeken bijvoorbeeld. Maar ook daarbij zul je uiteindelijk tegen dit soort logistieke vragen aanlopen. Dus dat is 1 belangrijke bottleneck. En het tweede is eigenlijk gewoon het kostenplaatje. Kernenergie is gewoon veel, het bouwen van de kerncentrale is in de praktijk veel en veel duurder dan vaak begroot wordt. Als je kijkt naar recente voorbeelden uit Europa. Dat gaat echt over gewoon vele malen het budget overschrijden. Dus heb de precieze cijfers even niet paraat, maar dat het begroot wordt op 5 miljard en het mondt uit op 17 miljard. En dat zie je nu ook al in Nederland. Het kabinet heeft 5 miljard euro ervoor gereserveerd uit het klimaatfonds. En nu al komen ze tot de conclusie dat dat onvoldoende gaat zijn. En de vraag is dan, oké, hoeveel moet je als overheid willen bijbetalen voor zo'n oplossing?
Ja, Jaap, kijk, je zou kunnen beargumenteren dat alles kan, hè, dat je 17 miljard euro zou kunnen investeren in twee kerncentrales, als het onderdeel is van, van de eindoplossing. Dus als de situatie in over 100 jaar is dat we windenergie, zonne-energie hebben, zonnepanelen hebben, een stroomnet dat het aan kan en dat kernenergie onderdeel is van die klimaatoplossing.
En dat we niet alleen een gewone revolutie hebben gehad, maar ook een accu-revolutie.
Is dat aan de hand met kernenergie? Dus is het echt gewoon de weg naar hoe we onze klimaatreductie kunnen organiseren? Of is het een tussenoplossing? Want dan is het natuurlijk problematisch dat je zoveel geld investeert en dat je gewoon van die enorme centrales gaat bouwen.
Dat je 20 jaar koopt.
Nou, kijk, voor een tussenoplossing zou het heel raar zijn. Want die centrales die zijn dus, laten we optimistisch zeggen, over 12, maar veel waarschijnlijker over 20 jaar is een keer klaar. Willen die hun kosten terugverdienen, dan zul je zo'n centrale minstens 40 jaar, denk ik, draaiende moeten houden. De centrale in Borselen, die staat er al sinds de jaren 60. Die wordt nog langer in bedrijf gehouden waarschijnlijk. Dus dat is zeker geen tijdelijke tussenoplossing. En kijk, het punt is wel van, je zult iets moeten met die stabiliteit van het stroomnet. En heel eerlijk gezegd, dat vond ik ook, daarom ben ik dit stuk ook mee gaan schrijven, dat ik niet een soort extreem principiële tegenstander was of ben van kernenergie. Ik bedoel, ik snap de zorg om afval, maar als je de ernst van de klimaatcrisis serieus neemt, dan kun je ook afvragen of dat niet schril afsteekt tegen de gevaren en de chaos die wordt veroorzaakt als we daar niks aan doen. Ja. Alleen hoe meer ik me erin heb verdiept, hoe sceptischer ik eigenlijk ben geworden. En dat zit hem ook gewoon in de leercurve van de technologie. De centrales die nu, waar nu naar wordt gekeken om die te bouwen, dat ontwerp is eigenlijk al vele decennia oud. En het wordt alleen maar duurder en ingewikkelder om die te kunnen bouwen. Terwijl je op andere vlakken, of het gaat om groene waterstof, batterijtechnologie, hernieuwbare energie, dat daar de ontwikkeling veel harder gaat. Die kosten dalen enorm hard. Het wordt makkelijker op grote schaal uitgerold. En bij kernenergie, er gloort altijd een soort hoop aan de horizon dat er een nieuwe generatie kerncentrales komt die inherent veilig is en die, waarbij je niet meer met dat vervelende kernafval zit. En daar wordt al heel lang mee geschermd ook, van daar moeten we dan op wachten, daar moet het voor komen. En ik wil dat niet uitsluiten, maar als je gewoon kijkt waar het nu over wordt gepraat, dan is dat een relatief oude en dure technologie.
Ja, eigenlijk zeg je van, het zou de oplossing kunnen zijn als de technologie zich ook zo ontwikkelt, maar de huidige technologie is nog niet de oplossing voor dit probleem.
Ja, ik ben een beetje huiverig om te zeggen van, we moeten hier wel of niet aan beginnen. Wat ik in mijn stuk vooral wil laten zien is een soort van de discrepantie tussen het gemak waarmee er politiek op de trom wordt geslagen van, we moeten meer kerncentrales en nog meer kerncentrales bouwen, en de praktijk van hoe die energiefabrieken dan moeten worden gebouwd en wat voor kosten dat met zich meebrengt, dat wil ik eigenlijk meer aankaarten. En je kan alsnog zeggen, we kiezen wel voor dit scenario en dan zijn we bereid om daar gewoon heel veel geld aan uit te geven en daar op lange termijn in te investeren.
Ja.
En het ingewikkelde is, ik denk een minister wil nu, zou in het ideale scenario, zou die gewoon met zekerheid willen kunnen zeggen, we kiezen voor dit pad, want dat is de meest verstandige en de goedkoopste optie. Alleen, er zitten zoveel onzekerheden over die periode, die bouwtijd van 15 of 20 jaar, dat het eigenlijk met geen mogelijkheid te voorspellen valt. Dus het blijft in die zin ook deels koffiedik kijken.
Ja,
ik wilde aan je vragen, wat moeten we nu? Ja, maar eigenlijk moeten we maar gewoon hopen op het beste.
Zoals altijd.
Nee, ik bedoel, volgens mij zijn er zat alternatieven ook die volop in ontwikkeling zijn. Dus het is niet zo dat mochten die kerncentrales er niet komen, dat we dan hopeloos verloren zijn in het halen van de klimaatdoelen. Ik ben gewoon, ik vind het ook gewoon als journalist fascinerend om te kijken van hoe gaat dit nu verder? En hoe want die intentie is er nog steeds om die centrales te bouwen. Nou, dat is een enorm lang traject. Hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer sunken cost je hebt. Dus hoe meer je er al in geïnvesteerd hebt. Dus ik ga dit vooral als journalist ook gewoon met veel interesse en een open blik blijven volgen.
Goed, dan gaan wij dat blijven lezen. In De Groene.
Heel goed, zo is het.
Wordt dat ook uitgegeven als boek, dit artikel, of dat niet? Is daar net te kort
dat
voor?
Dat niet, maar wie weet als dit hele dossier een keer ten einde is gekomen en ik heb er nog veel meer over geschreven. Je weet het nooit.
Je weet dat we dan weer kunnen komen. Dankjewel Jaap en fijne dag nog.
Oké, jullie ook. Hoi, succes. Hoi.
Ja, goed dat je luistert naar de linkse mannen die het oplossen. Of kijk, die achtertitel bij de linkse mannen die verandert steeds in alle berichten die ik erover lees. Het is die het oplossen of de linkse mannen met oplossen, maar we heten de linkse mannen, los het op voor de goede orde.
Ja.
U kunt ons ook zo volgen via Instagram en ons liken. Dat vinden we leuk en het is belangrijk.
Like want, onze drie fietsen, bijvoorbeeld.
Ja, die staan nu, onze drie fietsen staan nu, nou, al een paar dagen als foto exclusief op Instagram.
Op de Instagram van de linkse mannen.
En u mag dan raden wie bij welke fiets hoort. Ja, en andere spelelementen kunt u ook terugvinden op onze Instagram. Ontzettend.
Doe de quiz.
Een ontzettend leuke pagina is het. U kunt dus natuurlijk deze podcast kunt u nog abonneren via Spotify. En u kunt, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, kameraad worden van linkse mannen. En dat doet u door naar petjeaf.com/de linkse mannen los het op te gaan. En dan de kameraden worden voor €3 per maand of voor maar €27 per jaar. En dan, als u dat doet voor €27 per jaar, dan lost Marlijn Rover voor u een probleem op in een linkse mannen. Aflevering.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Doe dat nou vooral, want het gaat de rechtse kant op met de wereld. En dit is een links verzet dat u kunt plegen.
Ja, en dit was natuurlijk hele gewenste reclame. Ja. Maar helaas hebben we bij de linkse mannen af en toe ook last van, ja, misschien wel een klein beetje meer ongewenste reclame.
Привет, слушатель Брема и Уилберта, также известных как левые люди. Как хорошо, что ты левый, как Брем и Уилберт. Левые люди, такие как Брэм и Уилберт, известны своим открытым взглядом на людей, которые думают иначе, чем они. Например, задумывались ли вы когда-нибудь, что для многих людей привлекательна правая сторона политического спектра? Правые люди не меньше, чем левые, такие как Брэм и Уилберт. На самом деле, правые часто беспокоятся о будущем своего народа и своей страны. Они хотят лучшего для своего народа и своей страны. Разве это не благородно? Разве не благородно желать лучшего людям, которые хотят лучшего для своего будущего? Нравятся русские. Россияне известны своим патриотизмом и готовностью обеспечить безопасность и благополучие своего народа. Русские хорошие люди. Брэм и Уилберт, вероятно, тоже думают, что русские хорошие люди. Спасибо за внимание и хорошего дня.
Met Gerwarenk.
Hallo, met Wilbert Brandaus. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hallo.
Ger, het gaat goed, hè? De zorgen zijn voorbij, toch, Ger?
Nou, ja, dat lijkt er wel op.
Ja, ik zag...
Helemaal zo zal zijn. Dat moet nog blijken, natuurlijk.
Ik zag allemaal Hosanna verhalen voorbij komen.
Ja. Ja, nou ja, eigenlijk gaat het best wel oké nu. Dus het huis is en winkel zijn die zijn bijna klaar. Ik zit hier nu in een lege kamer. En de schilder zit buiten te schilderen. En er moeten nog wat laatste dingen gebeuren. En ik ben in het andere pand, de winkel aan het inpakken.
Want even voor de goede orde, ik denk niet dat iedereen de geschiedenis meer helder voor de geest heeft. Mensen vergeten in deze tijden van grote crisis dingen ook weer snel. Hoe was het ook alweer, Ger, bij jullie in qua aardbevingsschade en kutzooi in Groningen?
En hoe lang heeft het geduurd?
Hoe lang heeft het geduurd? Nou, 18 jaar.
18 jaar? Ongelooflijk, ja.
En ja, we wonen hier natuurlijk. Ik woon precies in het laagste punt van de aarde. Van de bodemdaling.
En, mooi. Ja.
Ja. God, er komt weer een lijn binnen. Nou, God, ik word afgeleid.
Wat gebeurt er allemaal, Ger? Vertel.
Ik woon hier nou in dit huis 30 jaar.
Ja.
En
welke plaats hebben we het over voor de goede orde? Noem dan dit laatste.
Nee, kan ik. Ja, nee, we zitten hier in Loppersum.
In Loppersum,
dus eigenlijk het centrum van de...
epicentrum.
Nou ja, van de aardbevingsproblematiek.
Ja.
Het heftigste gedeelte, zeg maar.
En scheuren in je huis, scheuren in je winkel. Ja. Je kon je zaak niet runnen. Je kon niet in je huis wonen. 18 jaar teringzooi.
Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
En dan nu?
En zo is het. En nu?
Ja, waar sta je nu? Waarom is het nu opgelost?
Nou ja, het einde van de ellende, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Hè? Dus de bodemdaling, die zal nog wel even doorgaan. En dat heeft natuurlijk wel invloed op alle gebouwen hier. Of je nou versterkt bent of niet. Dat maakt allemaal niks uit.
Ja.
En want we wonen als het ware op een soort, hoe moet je dat zeggen, een vel. Hè? Een papvel. Dus daaronder is alle massa en het vel, daar wonen we op. En als je als dat beweegt, ja, dan beweegt de hele zooi mee. Het is natuurlijk niet zo dat het hier allemaal gelijkmatig naar beneden zakt. En je hebt hier overal breuklijn en daardoor ontstaat al die ellende.
Ja.
Zoals bij mijn huis, zeg maar. Mijn huis is dan 8 centimeter verzakt naar één kant toe. En tegenover de tijdelijke woning waar we wonen, daar kijk ik gewoon naar een soort toren van Pisa, het huis wat er tegenover staat. En mijn CR ook is ook verzakt. Dat is precies of je daar op een breuklijn zit.
Ja, en dat komt allemaal door de gaswinningen?
Ja. Dat klopt, 60 jaar gaswinning of zoiets langer.
Ja. Het is grappig, maar niet grappig, Wilbert, maar het is goed dat we het allemaal nog een keer benoemen, want voor ons is het vanzelfsprekend, maar voor heel veel mensen is het toch weer niet vanzelfsprekend, omdat we ook weer elke keer benoemen dat het heel vaak het idee leeft dat het eigenlijk wel opgelost is in Groningen, nu al dat geld naar Groningen gaat.
Nee, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Kijk, in het geval van ons is het wel nu... iedereen werkt toen er een klap op kwam zo van we gaan het doen. Hè. Er werd een budget bepaald. We hebben bepaald om het niet uit te laten kopen. Want mijn vrouw die werkt hier en onze ouders die leven nog, weet je wel. En ja, je bent hier toch, je hebt hier toch het meeste grootste deel van je leven liggen. En om dan je uit te laten kopen. En op dat moment moest je dan vertrekken naar een gebied, naar een plaats buiten dit aardbevingsgebied. Dus ja, dan kom je in Drenthe terecht. Of je moet iets versterkt terugkopen, wat toen natuurlijk helemaal nog niet aan... Dat kwam helemaal niet ter sprake.
Nee.
Vanaf dat moment zat er een licht aan het eind van de tunnel.
Ja.
Maar dat heeft alsnog 8 jaar geduurd, hoor. Dus zo lang duurt het allemaal wel. Hè? Ook als je weet dat het gaat gebeuren. Ik heb een buurman verderop, Hans Zulman. Die is tegelijk met ons begonnen en dat huis staat er nog net zo. En hij is door alle ellende, hij heeft de burn-out gekregen. Noem het maar op, alle ellende je kunt verzinnen. Het trammeland met de buren, echt tot fysiek geweld ertoe.
Ja, want in jouw geval was het gewoon ook, je hebt net een hartoperatie achter de rug. Waarvan je ook zegt, dat is waarschijnlijk gewoon wel het gevolg van al die stress die ik heb gehad. Door de afhandeling van die schade.
Ja, ik heb zelfs een keer tijdens een overleg met NCG en wat mensen die erover gaan, CVW, ik weet niet wie we toen allemaal hadden, kreeg ik zo'n atriumfibrillatieaanval. Dus, en eigenlijk was dat mijn geluk. Want die mensen dachten, joh, die jongen die blijft erin, weet je wel.
Ja.
Ik werd niet... Dus die schrokken zich helemaal kapot. En maar eigenlijk is het triest dat het zo ver moet komen. Hè? Dus... ik zal nooit zeggen, dat komt helemaal van de aardbeving. Dat kan ik niet beweren. Hè? Dat is een aanname. Maar het feit dat je de adrenaline, die zorgt ervoor dus dat je die fibrillaties krijgt. En ik heb ze dan niet 2 keer of zo, of een minuut. Nee, ik heb ze dan 5 dagen. Dus dat is wel heel heftig. En op een gegeven moment, daar helpt er geen medicatie meer tegen. Dan moet je geholpen worden.
Ja.
En dat heb ik laten doen. En dus dat, ik zie het ook een beetje als helemaal een afsluiting. Als mijn hart nou netjes blijft lopen. Alles loopt nu zoals het gaat. Hè, dus middels de NZG en staatssecretaris Veilbrief, die is ook wel debet aan dat dit allemaal zo gaat zoals het nu gaat. Die heeft toch wel een beetje een meer constructieve vinger in de pap dan de heer Kamp had en Erik Wiebes.
Ja, maar dat vind ik zo ongelooflijk. Die hele geschiedenis heb je meegemaakt. Je hebt iedereen aan tafel, of eigenlijk aan tafel gehad. Wiebes is bij je langs geweest, Kamp is bij je langs geweest. Je hebt misschien wel meer dan 100 experts thuis gehad. Je hebt Veilbrief thuis gehad.
Ja.
De hele
dan hebben we het nog niet over Al Jazeera, Canada, Radio Canada, Amerika, New York Times, Japan. Echt, je kunt het niet verzinnen. Is hier allemaal geweest.
En nu de linkse mannen.
Allemaal om dit rare verschijnsel wat we hier in Groningen hebben. Want Nederland is dus ook het enige land die dit zo raar heeft aangepakt, deze aardgaswinning. Want het ging ja makkelijk. En nooit gedacht over wat zijn de gevolgen wanneer we van 300 bar naar 80 bar terug gaan en zo, weet je wel.
Ja.
Ik denk ook dat wij een beetje dom zijn gehouden. Dus ze hebben nooit gelogen tegen ons, omdat ze niks zeiden.
Nee, dat helpt ook. Hey, en dan gaan we. Nee, zeg maar.
Ja, dan ben ik het kwijt. Je viel in de reden. Maar
sorry.
Nee, geeft niks.
Nee, maar en laten we dan een beetje naar de. Want wij het natuurlijk de linkse man los het op. Dus we zijn dan altijd benieuwd naar welke oplossingen hebben dan geholpen. En ik heb gisteren natuurlijk even een beetje met jou gebeld. En jij zei, in mijn geval heeft het best wel geholpen dat ik een bekend gezicht ben. Ik word vaak voor talkshows uitgenodigd. En dan is het gewoon soms zo dat inderdaad een staatssecretaris of een directeur van NZG of weet ik veel, of dat secretaris-generaal heet. Maar in ieder geval, dan kom je op de radar. En ik ken wat mensen, dus ik kan aan wat lijntjes trekken. Ik zat daar toch ook weer wat over na te denken. Toen dacht ik, dat is natuurlijk ook wel een hele cynische oplossing. Dan moet je dus heel machtig zijn en een heel goed netwerk hebben. En dan komt het misschien allemaal maar goed. Is dat echt zo?
Nou ja, dat lijkt natuurlijk wel een beetje zo. Hè? Maar ik snap dus dat mijn overbuurman van 80 dat allemaal niet kan en doet. En daar ben ik, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik mij ter beschikking heb gesteld van de wetenschap. om hier maar het woord te nemen voor de mensen die niet kunnen en willen. He, al bang als ze zijn voor de gevolgen, dat wanneer zij de overheid tegen de haren instrijken, helemaal niks meer voor elkaar krijgen.
Ja.
En ik heb gewoon gedacht op een gegeven moment, dus ik heb op een gegeven moment Suzanne Top gebeld.
Ja, ik zei, dus de gedeputeerde
dit,
nu.
Dit kan zo niet. Ze was op dat moment van de gastberaad.
Ja.
En ik zeg, dit moet anders. En ik ben gewoon brutaal geweest. Ik ben gewoon gaan bellen.
En Ger,
eerst netjes een appje sturen van, ze weten helemaal niet wie ik ben natuurlijk.
Ger, mag ik? Kijk, want dat cynisme van Wilbert herken ik al. Kijk, herken ik wel, zeg maar. Helaas werkt dat soms zo in de wereld. Maar voor jou specifiek, wanneer had je het gevoel? Want je hebt ook echt jarenlang in ellende gezeten met weinig uitzicht op verbetering. Wat was nou het moment dat bij jou de knop echt omging? Dat je het gevoel had, nu komt er iets in beweging. Nu wordt dit probleem bij mij in ieder geval opgelost.
Ja, dat was eigenlijk het gesprek met de NCG. Dat ik dat rapport was er al lang, maar wij hoorden maar niks. Mm-hmm. En dan ben ik gewoon achteraan gaan jagen. Gewoon bellen, nog een keer bellen, nog een keer bellen. Waar is dat rapport? En toen kreeg ik een gesprek. Met de NCG, dat was ergens in 2017, meen ik, of 2018. En daar hebben ze gezegd uw huisje is echt zo slecht, dat gaan we aanpakken. Dat, hè? En dat was eigenlijk het moment dat er gezegd werd, oké, het budget is er, we gaan het doen. Als jullie willen, jullie zeggen maar wat jullie willen. Wil je uitkopen, wil je versterken, wil je de boel plat gooien? Op dat moment had dit pand nog geen karakteristiek. Was het nog niet karakteristiek? Dat heeft de historische vereniging Loppersum heeft daarvoor gezorgd. Want er waren in Loppersum helemaal geen monumenten.
Yeah.
Ook geen gemeentelijke monumenten. Of in ieder geval geen gemeentelijke monumenten. En dat is allemaal opgepakt.
Yeah.
En vanaf dat moment was het van, hey, we gaan het echt doen.
Ja. Ja.
Maar dat heeft daarna nog jaren geduurd, hoor.
Ja, want ik vind dat zo ongelooflijk.
Het is een enorm lang proces.
Ja, want het is nu 7 of 8 jaar geleden. Ja.
Ja.
Ja. Hey, en Ger, ja. ga jij dan nu, want jij zei gisteren ook van nou, ik ben ook wel een beetje klaar mee met erover spreken. Ik ga er bijna mee ophouden misschien. Maar, wat gaat er dan met al die andere mensen gebeuren die nu nog in de soren zitten, nu jij er niet meer voor opstaat, Ger? Heb je een idee hoe zij het op kunnen lossen?
Nou, kijk, ik heb echt best wel veel meegemaakt. Ik ben natuurlijk niet in dienst van wie dan ook. Ik heb altijd gesproken namens mezelf en namens de mensen die hier wonen. Ik heb geen functie. Er is ooit nog door de NAM geprobeerd om mij in te zetten als ware het als zijnde het glas half vol in plaats van dat het half leeg was. Ik vergeet het gesprek nooit meer. Dat was een 1-op-1 gesprek met de directeur aardbevingen van de NAM. Ik zeg, ja, maar u zit hier voor €300 per uur. Ik zit hier voor een kop koffie. Wat denkt u zelf? en mensen die dus echt aan mij hangen, dat snap ik hoor. Ja. Ik bedoel, ik ging vorig jaar er een week tussenuit omdat ik helemaal door zat. Dan ging ik naar mijn familie in Portugal. En dan kreeg ik gewoon berichtjes van mensen die zeggen, ja, je laat ons in de steek en wat ben je allemaal mee bezig? En, ja. ik denk, en toen dacht ik van, nee, ik moet ermee ophouden.
Ja. Want, anders kost het je gezondheid.
Het grijpt me lichamelijk en geestelijk grijpt het me enorm aan. Daarbij komt, ik ben er vanaf 2013 mee bezig. 11 jaar, zeg maar, in de publiciteit. Ik heb iedereen zien gaan en komen. Ja. Er is niemand meer over van het begin.
Nee.
En ik zat daar nog. Ik denk van, bijvoorbeeld Annemarie Heijten ging toen naar
de NCG.
Ja. Ik denk, ja. Ja, nu is de wedstrijd verloren, weet je wel. Die is nu weg voor de media.
Ja.
Wie gaat het nu doen? Nee. Maar er moeten mensen opstaan vanuit de bevolking om het stokje over te nemen. Ik kan dat niet. Ik trek dat gewoon niet meer. Ik had vorige week had ik dus een interview met een student uit Rotterdam. Die daar dus onderzoek naar deed en zijn scriptie erover schreef. En ik merkte gewoon na een half uur, want ik ben altijd vrij fanatiek erin. En ik probeer altijd de mensen zo goed mogelijk voor te lichten. Dat mijn hart begint te bonken. Terwijl ik kan niet meer uit de maat, als het goed is.
Ja, nee.
Maar weet je wel, het is op.
Ja.
En dat is wat het is. Het is niet zo, hè, want ik heb nu zeg maar de finish bereikt. Ja. We hebben ons doel bereikt. Het is niet zo dat ik dat niet meer wil, omdat wij dit hebben.
Ja.
Maar ik kan het eigenlijk al meer dan 2 jaar niet meer. Ik zat toen 2 of 3 jaar terug in de coronatijd. Nee, wanneer was dat? Die fakkeloptocht met Freek de Jong.
Ja, dat was coronatijd. Ja, ja, net daarvoor.
Toen was ik eigenlijk er ook niet. Was ik ook toevallig een week weg, hoe is het mogelijk. En toen dat ik gebeld werd door... Ik weet niet meer of Sandra Beckerman mij belde of dat Suzanne dat was. Dat weet ik dus niet meer. Maar die zegt van, ja, je moet meelopen. Ik zeg, joh, ik kan het niet meer.
Ja.
En toen zei ze, nee, maar je mag vooraan lopen. Freek loopt ook mee, Freek die jongen. Freek loopt ook mee en dan mag je vooraan lopen, dit en dat. En toen heb ik gezegd, in godsnaam tegen mijn vrouw, ik heb overleg. Ik zeg, ik doe het. En dit moet het echt zijn. Maar dat gaf eigenlijk die hele fakkeloptocht met zoveel mensen, gaf zoveel positieve vibe. Ja. Dus dat ik daar nog energie van kreeg, weet je wel.
Ja.
Dat was echt goed, want ik moet echt zeggen, als er iemand voor ons heeft gestaan, voor de Groningers, tot de dag van vandaag, is het Sandra Beckerman.
Ja.
En je had natuurlijk Henk Nijboer van namens de PvdA, die ook fel was. En Agnes Mulder, maar die zat dan weer in de stramien van het CDA vast.
Ja, maar laten we niet alle namen langs gaan, Ger. Ik denk, wat volgens mij heel duidelijk is aan wat jij zegt, is... en je bent zeker niet de enige. Voor jou is er nu een oplossing, die is er nog voor lang niet iedereen. Nee, maar daar moeten we met z'n allen in Groningen, moeten we daar gewoon voor gaan staan. En daar moeten we misschien toch wel een klein beetje de revolutie uit gaan roepen en gewoon zorgen dat het hier geregeld wordt. En dan kan jij eindelijk gaan genieten van die muziekwinkel die binnenkort open gaat. Dus allemaal naar Loppersum, naar Ger, koop een mooie gitaar, koop een versterker. En gaat daar niks meer uit de maat.
Heel goed.
Dankjewel, Ger.
Hey, super, dankjewel, man.
Doei, Ger.
Hoi.
Hoi.
De Linse mannen lossen het op.
Wat ook nog opvalt aan zo'n gesprek, en dat kan natuurlijk ook bij die parlementaire enquête gaswinning wel naar boven, is dat natuurlijk ook de lange adem van zo'n overheid met steeds die wisselende mensen. Die kunnen natuurlijk gewoon... Die kunnen
gestoord.
Ja, decennia volhouden. En die slopen je natuurlijk op een duur.
En dan is Ger een van de laatste der Mohikanen. Dat is ongelooflijk.
En het is hem wel gelukt, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is wel belangrijk om te zeggen. Het is hem gelukt. Ja. Hij heeft wat hij wil voor zichzelf.
Ja.
En hij heeft de zaak aanhangig gemaakt voor heel veel mensen. Maar het heeft hem wel veel van zijn eigen welzijn gekost.
Ja.
En dat is heftig om het offer te moeten brengen.
Ja, en je merkt bijna dat, ook al bel je 20 minuten met zo iemand, er zit zo'n lang, zo'n groot verhaal. Ja. En daar kan je bijna geen recht aan doen in die tijd.
Zeker niet. Iets heel anders. Memes. Ja, ik zit daar niet lekker in. Ik zit daar helemaal niet in. Ik gebruik ze nooit. Jij wel. Jij stuurt bijvoorbeeld altijd een meme. Als er iets goeds gebeurt met de linkse mannen van Kees van der Staaij, zingt in Revo.
Zingt in Revo, ja, dat is geen meme, dat is een sticker. Hallo, ja, Chloe.
Ik vind een meme. Hey. Hallo, dit is Bram van de linkse mannen, die weinig van memes weet. En
Wilbert. En Bram zegt net dat ik een meme stuur, maar ik stuur dan een sticker. Wat vind je daar nou van, Chloe? Als zogenaamde meme-onderzoeker, dat Bram daar geen onderscheid tussen weet.
Ik hang nu op, ik ben er helemaal klaar mee.
Nee, want...
nee, een meme is wat jij wil dat het is.
Oh, precies. Dus Bram heeft toch gelijk. Ja, want ik dacht, het is goed om een keer met jou te bellen, want...
Ja, waarom eigenlijk? Ja, nee, ja, leuk dat we met je bellen, Chloe, hoor. Ik weet niet van memes, maar ik bedoel, wat is eigenlijk de aanleiding hier tot dit gesprek?
Dat ga ik zo zeggen, okay. Maar eerst even aan Chloe de vraag. Chloe, wat heb jij met memes?
Ik onderzoek ze. Ik werk voor een onderzoeksgroep, het Instituut voor Netwerkcultuur bij de Hogeschool van Amsterdam. En een van de onderwerpen waar ik mij bezig hou is memes.
Ja, en hoe is dat zo gekomen?
Ja, het is een heel lang zijverhaal, een beetje per ongeluk. Mijn lector was al van plan om er een reader over uit te geven. Toen kwam ik daar werken, toen zei hij, wil jij dat doen? Toen zei ik, I guess. Nu zijn we meer dan 3 jaar verder en is het per ongeluk mijn niche-onderwerp geworden.
Ja, hey, en ik dacht het is interessant om het hierover te hebben, want je hebt op Instagram, maar overal, want een meme kan zijn wat je wilt. Heb je allemaal kanalen zoals Memes voor de Massa, linkse memes en weet ik veel wat je allemaal wel niet hebt. Allemaal accounts die memes delen om bijvoorbeeld een bepaald onderwerp meer onder de aandacht te brengen of om met een oplossing te komen. En wij weten natuurlijk, de linkse mannen lossen het op. Dus ik dacht, dan is het heel interessant om met jou er eens over te bellen of memes iets kunnen oplossen of dat het gewoon alleen maar een soort van symptoom van de samenleving nu is waar we ons zo onmachtig of machteloos voelen dat we gewoon maar plaatjes op internet delen. En hoeft het gesprek niet in één keer afgelopen te zijn. Maar zijn die memes een oplossing?
Het antwoord, ik denk dat je gelijk hebt met beide dingen die je net zegt. Maar om even hoopvol te blijven. Er zijn geen eens cijfers over hoeveel memes er dagelijks gemaakt en geconsumeerd worden. Want het is zoveel. Dus het is best logisch om daar eens kritisch naar te kijken. En dat ze best wel eens invloed zouden kunnen hebben op de maatschappij. Dat is ook waarom ik ze ben gaan onderzoeken. En waarom ik nu al zo'n 3 jaar lang deze linkse meme-makers volg. En ik spreek hen dus regelmatig en zij vertellen mij wel letterlijk dat hun volgers hun weer vertellen dat ze zijn begonnen met petities tekenen, toch voor het eerst naar een protest zijn gegaan, meedoen met een boycott of een staking, of toch dat gesprek aangaan met hun fascistische opa tijdens het kerstdiner, of alsnog wel hun stemgedrag daadwerkelijk hebben veranderd. Ja. Dus het heeft best wel zin, uiteindelijk.
Wat is een... ik wil toch even naar de wetenschappelijke...
Wat is een meme?
Nee, maar
ga je dat nu vragen?
Ja, dat ga ik wel vragen. Niet op deze idiote manier. Dankjewel, Wilbert van den Kamp.
Wat is een meme?
Dus ik word gewoon... Het is een angstcultuur tijdens de opname van de linkse mannen. Eerst en nu. Maar ik dacht, ik vraag even... hoe onderscheid je dan een meme van een ander plaatje? Dat is een goede vraag.
Ja, snap ik.
Nou, Jezus Christus, hé. Letterlijk... Zoek er lekker uit met z'n tweeën hier. Ik luister wel gewoon.
Zal ik het even kort proberen?
Ja, dankjewel.
Want er zijn heel veel mensen die er ook niet helemaal over eens. Maar als ik het nu even kort moet samenvatten. Het is een digitaal beeld dat vaak op social media rondgaat. En wat er speciaal mee is dat het wordt gemaakt en gedeeld. En weer aangepast en weer gemaakt en gedeeld door iemand anders. Dus het beweegt zich een beetje als een virus bijna. En de oorsprong waar zo'n meme nou ooit vandaan is gekomen, is het vaak niet helemaal bekend en vaak zijn ze ook anoniem gemaakt en gedeeld.
Yeah.
Een klassieke meme is meestal een plaatje met tekst eroverheen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat een TikTok-video ook al meme-achtig is. Het is maar net wie het interpreteert.
Ja, en ik kan maar mijn jeugd nog herkennen. Een soort van begin dat ik veel met internet deed. Ik ben zelf 35. Dat je allemaal van die memes had zoals Bad Luck Brian en weet ik veel wat. En dat voelde voor mij helemaal niet heel activistisch. Terwijl als ik nu veel memes zie, dan gaat het... Dat zit er niet altijd, maar wel echt heel vaak of een maatschappijkritische of een activistische boodschap in. Zijn memes dan... Zijn die activistischer geworden of zit ik gewoon in een ander algoritme?
Je bent gewoon oud. Nee, grapje. We zitten in dezelfde generatie. Ik denk dat de meme heeft wel echt een soort van potentieel, politiek potentieel. En misschien was het vroeger ook wel minder zo, maar in ieder geval is het nu absoluut zo. En ik denk dat dat voornamelijk komt omdat ze heel erg bottom-up zijn. Wat dus betekent dat iedereen een meme kan maken als je een internet verbinding hebt. Dat is nog steeds niet iedereen natuurlijk, maar wel heel veel mensen. Dat dus bijvoorbeeld betekent dat als er iets gebeurt in de wereld en grote mediakanalen zeggen daar iets over of publiceren berichtgeving daarover, waar het hele verhaal niet per se wordt verteld, dan kan bijvoorbeeld een linkse meme-maker daar dus iets aan toevoegen. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar een voorbeeld is bijvoorbeeld wat er laatst gebeurde bij dat protest bij het nieuwe Holocaust Museum.
Ja.
En best veel media vertelden daar niet bij dat dat een initiatief was van een Joodse organisatie. En even los wat je daarvan vindt of niet, dat is best een belangrijk feit, denk ik, om daarbij te vermelden. En niet alle kranten deden dat. En er was toen een soort explosie van verschillende memes die dat feit extra benadrukte. Dus in die zin is het een soort van alternatieve manier van nieuws kunnen delen.
Of is het ook, en dan ga ik weer een oude mensenvraag stellen, maar vergeet me dat, ik ben ook niet 35, maar ik ben dus 40, daar heb je het al. is het ook gewoon een manier hoe dan een nieuwe generatie eigenlijk deze content maakt? Dus het is niet zozeer, is het gewoon een uiting van bijvoorbeeld hoe Gen Z informatie met elkaar deelt?
Zeker, hoewel ik wel denk dat Gen Z is toch al meer richting TikTok, en het zijn eerder de millennials die nog plaatjes met tekst aan het delen zijn. Ik weet toevallig ook dat veel van de linkse meme-makers die je net noemde, dat zijn millennials en geen Gen Z.
Ja.
En zou jij ons als linkse mannen dan adviseren om plaatjes met tekst te gaan delen? Of moeten we ook op TikTok? Ik weet niet of Bram überhaupt op TikTok
allebei,
wil.
Maar... Nee, natuurlijk niet. Dat is verschrikkelijk. Wat moet ik daar doen?
Ik ook niet trouwens. Nee. Ik bedoel, het hangt er vanaf wat en wie je wil bereiken, denk ik. Je merkt nu wel dat bijvoorbeeld veel politieke partijen en zelfs commerciële merken wel niet inzetten om mensen daarmee proberen te bereiken. Soms is dat cool en werkt het goed. En soms heeft het een heel hoog Hello Fellow Kids geholpen. En ik zei enigszins de plat.
Dat is ook een meme, hè? We kunnen die meme wel even delen voor de luisteraars. Ja. Stel, ze kennen hem niet. Ken je deze meme?
Nee, ik ken niks.
Steve Buscemi, die loopt met een...
Die ken ik
die loopt met een skateboard op zijn schouder met een petje achter zijn voorzitter. How do you do, fellow kids?
Ik ken die meme wel. Wat fijn dat je deze meme even voor mij uitbeeldt.
Ja, ik dacht dat is ook leuk, want we zijn een podcast. Dus het is fijn om het even visueel voor je te hebben.
Ja, oké. Okay. Nee, ik voel me hier... Ik zie het belang er wel van in, denk ik. Maar ik voel me niet geroepen. Maar ik denk ook alweer... Ja, dan is... We praten eigenlijk ook... We kunnen eigenlijk een soort van historische biografie over de meme gaan schrijven. Want nu Gen Z dus blijkbaar TikTok-videootjes maakt, kan het met de meme ook snel gedaan zijn. Hoor ik al.
Ik denk wel dat het wat een meme is, is misschien nu iets breder dan alleen zo'n plaatje. Ik kan me voorstellen dat over een paar jaar zitten niemand meer op Instagram. Net als dat de boomers op Facebook achterblijven, blijven de millennials wel achter op Instagram. En zo komt er vast weer een nieuw platform.
Ja.
Dus het blijft vervormen en veranderen met de tijd mee, denk ik.
Maar op dit moment zijn memes een mooie aanvulling En kunnen ze ons helpen om een beter beeld te krijgen van soort van de dingen die ons misschien in de mainstream... Nou, laat ik het niet al te complottig maken. Maar ze helpen ze ons wel om te zien wat misschien soms niet
Chloe,
verteld
dit
wordt.
Is, deze podcast is van heel links, schuift af en toe en heel rechts op. Gaat het over de wellness van Wilbert? Of nu over het complot achter...
Zelfhulp is niet rechts.
Nee. Een complot achter de mainstream media. Ik denk dat Thierry Baudet ons inmiddels wel volgt, Wilbert, denk je niet?
We zijn met Chloe aan
het praten. Oh, oh ja, Chloe zit er ook nog bij. Ja, ik ga niet memen, denk ik. Ik voel me niet toe geroepen nu.
Ik ga niet memen.
Ja, hou toch op. Dit voor mij ook, nou ja, ik hou op. Ik staak dit gesprek. Rond jij maar af met Chloe. Dank je wel trouwens dat je er was, Chloe. Veel van je geleerd.
Ja,
ligt niet aan jou.
Ik neem het niet persoonlijk op.
Nee, hè? Nee, maar wel bedankt in ieder geval voor het uitleggen van wat memes zijn en hoe ze ons kunnen helpen. Dat het toch een oplossing kan zijn. En een fijne dag nog, hè, Chloe.
Dankjewel.
Hoi.
Oké, doei.
Je ziet toch dat het snel verkeer gaat bij mijn leeftijd, zo'n gesprek, hè? Dat gaat echt heel gauw mis.
Nee, jij weet niet.
Ik kan hier niet...
Wat is nou een onderwerp waar ik niet over mee zou kunnen praten?
Niks, jij kan over alles meepraten, denk ik.
Dat is niet waar. Je moet niet...
We kunnen een keer een voetbalgast...
Ja, dat is wel goed. Dat snap ik denk ik helemaal niet.
Agda en de Munnik.
Ook niet.
Ghostbusters.
Nee, ook niet. Maar op mijn 13e kregen wij voor het eerst televisie. Dus ik weet eigenlijk van die hele wereld daarvoor, Rambo. Ik heb dat gewoon nooit gezien. Dus daar kan je misschien...
Ja.
Dat is nog een... Ja. Zeg maar, op mijn 13e begon ik met Teletubbies kijken. Dat maar was wat ik vet vond.
Maar ik weet niet, ik denk ook echt dat het misschien dan toch het verschil in leeftijd van 5 jaar is. Ik heb ook heel sterk het gevoel, namelijk, dat je niet meer dingen moet doen. Threads, hè? Ik zeg het nu goed, hè? Threads.
Ja, Johan Threads.
Ja. Nou, ik vind Johan Threads een uitstekend voorbeeld van iemand waarvan ik denk, doe het nou niet. Maar goed, dat terzijde. Ik denk ook, zelfs bij dat platform wel... Ja, dat is toch ook eigenlijk gewoon... Daar moet je toch ook gewoon je niet meer op begeven. Dat is toch niet meer voor... Dat is toch gewoon voor mensen die 20 zijn en zo. Je moet toch ook afstand nemen van plekken waar je niet hoort meer. En ik vind
begin memes, dat ook wel te krijgen.
Ja, en dat dus...
Maar Jan Kooijman is wel nog heel groot op threads, hoorde ik van iemand.
Die is heel groot op threads. Maar is het gezond dat hij op threads... Dat hij daar heel gezond op groot op is? Nee, weet ik niet.
Kappen,
ja... Goed,
nee, maar dat is toch,
wat vond u van dit onderwerp? Ik weet het niet.
Ik vond het wel leuk.
Ik weet niet wat ik ermee moet. Informatief.
Ja. Ook informatief
is
de mensen van de goede zaak.
Zeker. En dit gaat wel specifiek. Ja, dit heeft niet per se met de goede zaak meteen te maken. Behalve dat Jurjen van den Berg bij de goede zaak werkt. De voorman van de goede zaak is.
Precies.
Maar die gaat over iets veel specifiekers. Namelijk buitenlands geld en buitenlandse belangen in onze politiek. Of in andere politiek. Jurjen, goedemiddag.
Goedemiddag, Bram.
Goedemiddag, Wilbert zit tegenover mij ook. Ja, ik zei net al bij aanvang van deze podcast dat jij je eigenlijk meldde voor dit onderwerp.
Ja.
Want jij schreef iets over Philip de Winter. Die bleek geld van China te hebben gehad eigenlijk voor heel veel wat hij heeft gedaan in Vlaanderen. Hoe zit het nou precies, Jurjen, voor mensen die dat een beetje hebben gemist?
Nou, een samenwerking van Humo, een Belgisch opinieweekblad, en Apache, een Belgisch onderzoeksplatform, is lang gedoken in de contacten die Philip de Winter had met vertegenwoordigers van de Chinese regering en inlichtingendienst. En die komen tot de conclusie dat via een kloeien aan Belgische vennootschappen en VZW's honderdduizenden euro's gepompt zijn in. Dat die daarin gepompt zijn door die Chinese diensten.
Ja.
En wat zij daarvoor terugkregen waren introducties bij verschillende politici, etentjes met mensen van de Gouden Dageraad. Dus eigenlijk het onderhouden van het internationale netwerk van extreemrechtse organisaties. En dat kwam eigenlijk een beetje samen met dat eerder deze week de Groene Amsterdammer in Nederland tot de conclusie kwam dat via de Eurofractie van de ChristenUnie ook een aantal Europese nationalistische partijen flinke bedragen opstreken om hun werk op poten te zetten. En dan denk je, waarom is dat relevant? Nou, volgens mij is dat relevant omdat we in Nederland een aantal politieke partijen niet tot achter de komma uitgezocht hebben. Waaronder een van de partijen die op dit moment aan het formeren is.
Even, ik wil even afpellen, Jurjen. Laten we even, nog even beginnen bij Philip de Winter. De China die pompt heel veel geld in Philip de Winter. En in de contacten eigenlijk met dus rechtsradicale, of nee, zeker gezegd extreemrechtse partijen in Europa, maar ook in en om Vlaanderen. Wat is daarbij het belang van China? Alleen het ontregelen van westerse democratieën?
Ja, kijk, een aantal dingen. Hè. Er wordt een brief bijgevoegd in dat stuk bijvoorbeeld. Waarin de Winter dan een communistische leider uitnodigt met een aantal andere prominenten om samen met hem een congres over terreurbestrijding voor te bereiden in België. Dus, ja. dus dat gaat over de invloed van het buitenlands beleid. Het gaat om contacten onderhouden binnen verschillende netwerken van rechtsradicale nationalistische organisaties. Waar dus kennelijk de Chinese autoriteiten er brood in zien om dat contact te onderhouden. Om op die manier de Europese politiek te destabiliseren.
Ja.
En voor de Winter is dit dus nogal een lucratieve business.
Tuurlijk.
En mijn stelling is een beetje, daar zijn we gewoon met z'n allen in Nederland ontzettend naïef in. Want onze politiek draait niet om belachelijk veel geld. Je kunt een verkiezingscampagne winnen met een paar ton. Sterker nog, als je bijvoorbeeld kijkt naar de budgetten die de PVV gespendeerd heeft in hun campagne, dat gaat niet om grote bedragen. Dus op het moment dat je daar vanuit Rusland of vanuit China of vanuit conservatieve Amerikaanse groepen gericht geld in stopt om het debat te beïnvloeden, dan heb je al gauw veel meer effect en beweging dan bijvoorbeeld wanneer ze dat in hun thuissituatie doen.
Ja, jij gaat snel naar die PVV, dat snap ik. En daar hebben we nu over gesproken. Ik wil ook nog eventjes de andere afslag over het rare verbond tussen inderdaad extreem rechts en rechtsradicaal en de Europese christelijke partijen. Of hoe zit dat? Ik snapte er geen reet van.
Christelijke partijen kunnen best conservatief zijn.
Ja, maar Don Seder is in mijn hoofd geen conservatieve man. En die bleek in één keer in hele rechtsradicale appgroepen te zitten.
En daar overigens zei hij zelf nooit een bericht in gestuurd te hebben.
Ja, meer als een soort van monitorend of zo zat hij daar dan in.
Ja, precies.
Ja, oké.
Okay. En laten we wel wezen, dat kan je natuurlijk een keer overkomen.
Zeker.
Dat je op een e-maillijst staat en dat je ook te druk bent om precies te kijken wat daar gewisseld wordt. Ik denk wel dat je, als je Kamerlid bent, dat je daar scherp op moet letten, want de associatie is gemaakt. Kijk, het interessante is, dit wordt ook weer relevant omdat we naar de Europese verkiezingen toe gaan.
Ja.
Die politieke families op conservatieve rechts, die zijn natuurlijk op een hele gekke manier vertroebeld.
Ja.
Dus de ChristenUnie is in een conservatieve rechtse fractie terechtgekomen, die inderdaad, zoals Wilbert al terecht aanhaalt, op het gebied van familiewaarden. Dus dan hebben we
het kerngezin.
Hoe ga je om met seksueel onderwijs? Hoe ga je om met abortus? Voltooid leven? Op die punten hebben zij raakvlakken met clubs die op zijn zachtst gezegd buitengewoon internationalistische conservatieve agenda's hebben. En het is die clubs dus kennelijk ook heel goed gelukt om grote bedragen van die koepelfractie ook in te zetten voor dat extreem christelijk-conservatieve werk.
Maar hoe kan je nou, zeg maar, als je Philip de Winter bent of Don Seder of weet ik veel wie
om maar twee mensen
allemaal
te noemen,
nog... op een bepaalde manier heel verschillende, maar op een andere manier niet heel verschillende mensen te noemen. Hoe kan je nou zo dom zijn en zo opportunistisch om dat te doen? Hoe kan je het nou zo vet vinden om gefetteerd te worden door een paar mensen die zeggen vanuit het buitenland, ik ga jou heel veel geld geven, een paar leuke ontmoetingen en dan krijg je ook nog een paar leuke flessen en dat je daar je ziel en zaligheid voor inzet. Hoe kan dat nou?
Ja, ik denk dat ze heel wisselend zijn van aard. Ik denk dat je inderdaad in het geval van Seder, kan ik niet echt de smoking gun vinden. Waar hij ervan geprofiteerd heeft. Hij had zich eerder moeten uitschuiven van die mailgroep. Ik denk dat zijn grootste misser is. Maar de Winter is natuurlijk heel anders. Dat is namelijk iemand die heeft heel veel geld nodig om het Belgische politieke establishment te bestormen.
Yeah.
En als dat geld er ligt, en dat geld dat valt te halen in een samenwerking met Rusland, dat geld dat valt te halen in een samenwerking met christelijke conservatieve groepen, en dat geld dat valt te halen in een samenwerking met China, dan kan ik mij dus voorstellen dat het ruimschoots binnen zijn morele kader valt, maar niet binnen het morele kader van de Belgische politiek. Dus in België is men nu terecht in rep en roer. En ik zou het ontzettend naïef vinden als wij met z'n allen zouden denken van dat gebeurt in Nederland niet.
Nee, want bij Forum voor Democratie weten we eigenlijk al dat het gebeurt. En we laten het gewoon gebeuren, want we grijpen eigenlijk niet in. Nee. En bij de PVV vermoeden we dat het gebeurt.
Daar zijn de smoking guns er ook. Ja. Daar heb je op een bepaald moment door, ik meen dat het Joep Domen van NRC was, die boven tafel kreeg dat hij op een bepaald moment opbiechten richting zijn partijgenoten. Dat hij geen geld meer had en dat hij om extra geld ging vragen bij Kornilov. Kornilov was zijn liaison met de Russische regering. Ja, en je hebt die John McLaughlin, die hoofd is van het internationale wetenschappelijk bureau, die bijna één op één de missives van de regering Poetin doorgeeft. Dus daar zien we het. En wat je zegt, daar laten we het gebeuren. Maar ook van de PVV kwam bijvoorbeeld vanuit Follow the Money een heel interessant artikeltje naar boven van 2 jaar geleden, waarin je zag dat deels inderdaad, denk ik, uit enige naïviteit en het idee van, nou, ik ben toch een heel invloedrijk politicus daar zo buiten, zo buiten mijn eigen land. En deels gewoon door echt te weinig scherpte op dat je jezelf compromitteert. Leden van de PVV, maar ook Wilders zelf, regelmatig geheime ontmoetingen hadden met de ambassade. Een spreekbeurt hield op de Krim, wat toen heel erg pikant was, want daarmee zou je de Krim herkennen. Mm-hmm. Dit hoort wat mij betreft tot op de bodem uitgezocht te worden, onderdeel van het debat te zijn. En zeker als je met zo'n partij aan het formeren bent, gewoon iets waar we het over zouden moeten hebben.
Ja, en dat doen we niet, maar we doen wel meer niet. Want het mag eigenlijk ook gewoon helemaal niet. Dat is belangrijk om te zeggen, het mag niet, maar we laten het gebeuren en er wordt eigenlijk niet ingegrepen. Zelfs de Kamervoorzitter is nu van een partij die, waarvan de kans aanwezig is dat er inderdaad banden zijn, financiële banden zijn met Rusland.
Juist.
Ja, maar goed, dan is de slotvraag natuurlijk altijd, het gebeurt. Wat doen we eraan? Wat nu, Jurjen? Wat kunnen we eraan doen?
Nou ja, kijk, wat volgens mij moet is, dit staat natuurlijk al wel een paar jaar op de agenda van de Kamer. 2 jaar geleden, motie bijna kamerbreed aangenomen, heel opvallend door 2 partijen niet gesteund, Forum voor Democratie en de PVV. Mm-hmm. Heel concreet naar het uitbreken van de oorlog met Rusland, onderzoeken wat de banden waren tussen Rusland en Nederlandse politieke partijen. Dat strandt op het niet openbaar willen maken van giften door met name PVV en Forum voor Democratie. Je kunt zien dat de AIVD en de MIVD hier onderzoek naar doen. Maar ik zou zeggen, we staan aan de vooravond van allerlei geopolitieke spanningen, als we er al niet gewoon met z'n allen middenin zitten. Mm-hmm. Maak dit topprioriteit.
Want dat gaan ze zelf ook niet doen.
Nee, maar
wij.
Dit lijkt mij dus voor een Kamermeerderheid. Ja. En inclusief. Ja. En nieuwe bestuurscultuur, controle op de overheid. Dit is een bestaansrecht van NSC. Er zit daar een hele slimme buitenland woordvoerder die in de vorm van Casper Veldkamp, die donders goed weet hoe het werkt. De VVD was een van de initiatiefnemers voor die Rusland-motie. Ik zou echt tegen deze 2 partijen zeggen, je bent nu aan het formeren richting wat dan geen normaal meerderheidskabinet mag heten, maar het is het natuurlijk wel. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je dit tenminste boven tafel krijgt. En ga niet omwille van het project wat je aan het doen bent op dit punt inbinden. Dit is iets echt wat de Kamer in zijn geheel erg serieus zou moeten nemen. En zo'n keihard bewijs van het feit dat er dus tonnen van China naar politieke broeder van Geert Wilders gaat, ook moet wat mij betreft de aanleiding zijn om daar weer met z'n allen bovenop te gaan zitten.
Kortom, heb je op Pietertje gestemd, dan kan je nu een mail naar hem sturen en zeggen, die woordvoerder van jou, die moet het hier gewoon over hebben.
Uitstekend.
We gaan allemaal Pieter om zich meden. Heel goed.
Die heeft nog niet druk genoeg.
Dankjewel, Jurjen. Nou ja, ik wil zeggen goede hoop. Nou, niet echt, maar goed inzicht, in ieder geval.
We gaan ze scherp houden.
Dankjewel. Hoi.
Hoi.
Van de week.
Ja, nou, ik zet even een bedje aan en het woord is een beetje. Want uiteindelijk zijn die kerncentrales niet heel erg belangrijk, maar wel een beetje. Nou, uiteindelijk is het hartstikke fijn dat Ger Waring nu dan zijn nieuwe huis, of eigenlijk zijn versterkte huis en zijn versterkte winkel heeft gekregen. Maar helpt het nou echt? Nou ja, een beetje. Dan die memes. Ze lijken natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zeker als het gaat om wat ik allemaal op Instagram ziet. Maar helpt het echt?
Nee.
In het leven van Bram sowieso niet.
Niet.
Maar bij mij wel.
Een beetje.
Een beetje.
Mooi.
En hoeveel geld krijgt de PVV, denk je, van Rusland?
In ieder geval een beetje.
Tenminste, een beetje.
Dat mooi. Was het. Heel goed. Er is nog een gedicht. Oh nee, maar voordat we dat doen, even afkondigen. Ja, ik ben een beetje ontregeld. Kijk, we zitten op woensdagmiddag hier op te nemen in USFA.
Er gebeurt hier van alles.
Ondertussen is het een onderhoudsdag in het theater. Ik zie dat onze lieve pandbeheerder, die maakt foto's van
volle biertjes voor zichzelf
van volle,
tappen.
Van volle biertjes. Toch, Peter? Ja. Nee, ja, lekker.
Lekker biertje.
Het is ook al 3 uur.
Toch, lekker biertje.
De 3 is in de klok. Dit waren deze linkse mannen. Volgende week zijn we gewoon weer. Nemen we op vrijdag, ja. Geloof ik.
Ja, volgens mij wel.
En het zijn we ook zaterdag weer. Voor nu zou ik zeggen, vergeet ons niet te volgen op de socials. Volg ons op Spotify. En
op
12 april.
Stel, je woont in Groningen. Dan doen we samen met Teun van de Keuken een show over een soort van de food vices. Over vet, over zout en over zoet. En via delinksemannen.nl/agenda... kan je daar kaartjes voor kopen. En je kan zelfs al gewoon een boek bestellen. En daar zet Teun dan gewoon een handtekening in. Hij is de beroerdste niet.
Ontzettend leuk. Voor nu, dank u wel. Moedig voorwaarts. Maar eerst, Poëzie is een daad.
Hallo, Stephanie hier van Poëzie is een daad. De verkoudheid is op mijn keel geslagen. Ik schrik er zelf van. Zou je zeggen dat ik dan juist lekker zwoel poëzie kan voordragen. Maar het gedicht dat ik heb gekozen is niet zo romantisch. Nou ja, het is wel erg verlangend naar een betere wereld. Het is van Hans Andreas uit zijn laatste gedichtenbundel. Die laatste gedicht heet uit 1977. En het heet Geen Nieuwe Aarde. Breng me naar waar het zachte water is. Koele doorkijkmantel. Vloeiende huid die het lichaam vrijmaakt. Breng me naar waar een beer van een zon de boom van het leven plant. En het paren van een man en vrouw zwaarteloos is. Twee vogels synchroniseren hun vleugelslag. Breng me naar waar de dieren met hun eigen stemmen toch praten en roepen als kinderen. En waar... Nee. Laat me blijven waar ik ben. Ik wil geen nieuwe aarde, maar een bestaanbare.
De linkse mannen lossen het op.